From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 184ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished as
deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Dieter F. Uchtdorf,
tweede raadgever van het Eerste Presidium van de Kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, we heten u welkom in deze vierde bijeenkomst van de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen overal ter wereld welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Op het podium bevinden zich de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen van de kerk die vanochtend al aanwezig zijn. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilberg met Andrew Unsworth en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Sing Praise to Him en zingt nu Praise the Lord with Heart and Voice. Ouderling Don R. Clark van de 70 spreekt daarna het openingsgebed uit, waarna het koor Praise to the Man zingt.
Our dear, kind Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Hoe komen we deze Sabbatdag voor u? Deze prachtige Sabbatdag. Met dankbaarheid voor de zegeningen die zijn hersteld in de kerk. We danken u voor dit prachtige conferentiecentrum. En voor alle zegeningen die we ontvangen. We zijn dankbaar voor het zoenoffer van uw Zoon Jezus Christus. Dat ons zorgt voor eeuwige families, voor bekering en vergeving. We zijn dankbaar voor de profeet, onze profeet Joseph F. Manson en voor Joseph F. Smith. En alles wat hij heeft gedaan voor de eeuwigheid. We vragen u om ons vandaag te zegenen, dat we geïnspireerd worden terwijl we luisteren, dat we weten wat we moeten doen om ons leven meer zoals de uwe te laten zijn. Wilt u de noodruftigen en de weduwe en andere behoeftigen helpen, dat u hun gebeden beantwoordt. Wilt u de profeten, apostelen en alle raadgevers zegenen. En wilt u ook een speciale zegen over alle zendelingen in de wereld laten komen. En help ons als leden om met hen samen te werken, om uw kinderen te vinden en hen te helpen. We vragen deze zegening in naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Amen.
Come.
We kunnen nu luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na hem spreekt ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Daarna spreekt zuster Carol F. McConkie, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium.
Ik hoop dat we vandaag allemaal de liefde en het licht van God mogen voelen. Velen die vandaag luisteren, hebben nood aan die zegening van persoonlijke openbaring van onze liefdevolle hemelse Vader. Een zendingspresident bidt misschien om te weten hoe hij een zendeling die het moeilijk heeft kan aanmoedigen. Een vader of moeder in een oorlogsgebied ergens in de wereld is wanhopig en wil weten of het gezin veiliger orde moet opzoeken of daar blijven. Honderden ringpresidenten en bisschoppen bidden om te weten hoe ze samen met de Heer verloren schapen kunnen redden. En een profeet wil weten wat de Heer wil dat hij tot de kerk en een wereld in beroering zegt. We weten allemaal dat gezond verstand en menselijke inschatting niet voldoende zijn om een antwoord op belangrijke vragen te krijgen. We hebben openbaring van God nodig. En we hebben niet slechts behoefte aan één openbaring in een tijd van nood, maar een voortdurende, hernieuwende stroom. We hebben niet slechts één flits van licht en troost nodig, maar de voortdurende zegen van communicatie met God. Het bestaan van de kerk is het gevolg van een jongen die wist dat dit waar was. De jonge Joseph Smith wist dat hij niet uit zichzelf kon weten bij welke kerk hij zich moest aansluiten, dus vroeg hij aan God, zoals het boek Jacobus hem aanraadde. God de Vader en zijn geliefde zoon verschenen in een bos. Ze beantwoordden de vraag die Joseph zelf niet kon beantwoorden. Niet alleen werd hij toen door God geroepen om de ware kerk van Jezus Christus te stichten, ook werd de macht hersteld waarmee een beroep op de Heilige Geest kon worden gedaan, zodat de openbaring van God kon voortduren. President Boyd K. Packer heeft dat karakteristieke kenmerk van de ware kerk als volgt omschreven. De openbaring in de kerk duurt voort. De profeet ontvangt ze voor de kerk, een president voor zijn ring, zendingsgebied of quorum, een bisschop voor zijn wijk, een vader voor zijn gezin, een persoon voor zichzelf. Einde citaat. Dat geweldige proces van openbaring begint, eindigt en duurt voort doordat we persoonlijke openbaring ontvangen. Neem bijvoorbeeld de grote Nefi, zoon van Lehi. Zijn vader kreeg een droom. Voor enkelen in de familie was die droom het bewijs dat Lehi verward was. In die droom kregen Lehi's zoons de moeilijke opdracht om naar Jeruzalem terug te keren en de platen met het woord van God te halen, zodat ze die op hun reis naar het beloofde land met zich mee konden nemen. We citeren vaak Nefi's moedige antwoord op de vraag van zijn vader om naar Jeruzalem terug te gaan. U kent de woorden. Ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. Toen Lehi Nefi die woorden hoorde uitspreken, was hij volgens de schriften buitengewoon verheugd. Hij was verheugd, omdat hij wist dat Nefi in een openbaring de bevestiging had gekregen dat zijn vaders droom ware communicatie met God was geweest. Nefi zei niet, ik zal heen gaan en doen wat mijn vader me heeft gevraagd. Hij zei, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. U weet zelf ook uit ervaringen met uw gezin waarom Lehi buitengewoon verheugd was. Zijn vreugde ontstond uit de kennis dat Nephi een bevestigende openbaring ontvangen had. Veel ouders hebben een tijd vastgesteld waarop een tiener 's avonds thuis moest zijn. Maar denk u eens in hoe blij zo'n ouder is als hij of zij te horen krijgt, net als een ouder die slechts enkele weken geleden, dat een kind dat op zichzelf is gaan wonen niet alleen een avondklok voor zichzelf heeft ingesteld, maar ook de Sabbat eert, zoals dat thuis is geleerd. De openbaring aan een ouder is van blijvende invloed op de bevestigende openbaring die het kind krijgt. Mijn moeder moet dat beginsel van openbaring begrepen hebben. Telkens als ik als jongeman 's avonds laat thuis kwam, sloot ik de achterdeur heel stilletjes. Op weg naar mijn slaapkamer moest ik langs die van mijn moeder. Maar hoe zachtjes ik de half openstaande deur ook voorbij ging, steeds weer hoorde ik haar net zo zachtjes zeggen: "Hal, kom even binnen." Ik ging dan naar binnen en ging op de rand van haar bed zitten. Het was dan donker in haar kamer. Als u had kunnen meeluisteren, zou u denken dat het slechts een vriendelijk praatje over het leven was. Maar tot op de dag van vandaag kan ik me haar woorden herinneren met dezelfde kracht die ik voelde als ik mijn patriarchale zegen lees. Ik weet niet waar ze om bad terwijl ze die avonden op mij wachtte. Waarschijnlijk deels om mijn veiligheid. Maar ik ben er zeker van dat ze bad zoals een patriarch dat doet voor hij een zegen geeft. Hij bidt dat de ontvanger zijn woorden als de woorden van God mag ontvangen. Niet die van hem. Mijn moeders gebed om die zegen werd in mijn geval beantwoord. Ze vertoeft nu ruim 40 jaar in de geestenwereld. Ik ben er zeker van dat ze buitengewoon verheugd is. Dat ik haar raad de geboden hoorde van God, zoals ze gebeden had. En ik heb geprobeerd om datgene te doen wat zij hoopte dat ik zou doen. Datzelfde wonder van voortdurende openbaring heb ik ook in ringpresidenten en bisschoppen gezien. En net als bij openbaring aan het hoofd van het gezin hangt de waarde van de openbaring af van de bevestigende openbaring aan hen die geleid worden. Dat wonder van openbaring heb ik gezien toen de Tetondam in 1976 in Idaho brak. Velen onder u kennen dat verhaal. Maar het voorbeeld van voortdurende openbaring die aan een ringpresident gegeven werd, kan ons allen in de toekomst tot zegen zijn. Duizenden werden geëvacueerd omdat hun woningen verwoest waren. Een plaatselijke ringpresident kreeg de leiding over de hulpverlening. Een boer. Enkele dagen na de ramp bevond ik me in een klaslokaal in Ricks College. Een leider van de federale rampenbestrijdingsdienst was aangekomen. Hij betrad met zijn assistenten de grote ruimte waar de ringpresident bisschoppen en zelfs een paar geestelijken van andere kerken bijeengebracht had. Ik was er ook omdat vele overlevenden op de campus van de universiteit waar ik president was, verzorgd en ondergebracht werden. Aan het begin van de vergadering ging de vertegenwoordiger van de federale rampenbestrijdingsdienst staan en begon met gezag te vertellen wat er moest gebeuren. Nadat hij de 5 of 6 taken had opgenoemd die volgens hem van essentieel belang waren, antwoordde de ringpresident zachtjes: "Dat hebben we al gedaan." Na een paar minuten zei de man van het federale rampenbureau: "Ik denk dat ik maar beter kan gaan zitten en luisteren." Samen met zijn assistenten luisterde hij naar de bisschoppen en korenpresidenten en ouderlingen die verslag van hun werkzaamheden uitbrachten. Ze beschreven de aanwijzingen die ze van hun leiders gekregen hadden en die ze uitgevoerd hadden. Ze vertelden ook welke inspiratie ze hadden gekregen toen ze de aanwijzingen uitvoerden om gezinnen te zoeken en hen te helpen. Het was laat. Ze waren allen moe, te moe om emotie te tonen, behalve dan hun liefde voor de mensen. De ringpresident gaf de bisschoppen enkele laatste aanwijzingen en kondigde de volgende vergadering aan die op de volgende ochtend vroeg zou plaatsvinden. De volgende ochtend arriveerde de leider van het federale team 20 minuten voor aanvang van de vergadering. Ik hoorde hem de ringpresident zachtjes vragen: president, wat wilt u dat mijn team en ik doen? Wat die man toen zag, heb ik wereldwijd in tijden van nood gezien. President Packer had gelijk. Ringpresidenten krijgen voortdurende openbaring die hun eigen wijsheid en capaciteiten overstijgt. En daarin boven geeft God een bevestiging aan wie onder de leiding van de president vielen. Dat God door middel van de Heilige Geest opdrachten geeft aan een onvolmaakte man. Mij is een groot deel van mijn leven de zegen ten deel gevallen dat ik samen met geïnspireerde leiders mocht dienen. Als jongeman werd ik als raadgever van een korenpresident ouderlingen geroepen. Ik ben raadgever van 2 districtspresidenten en een presiderende bisschop van de kerk geweest. Lid van de korum der 12 apostelen en de raadgever van 2 presidenten van de kerk. Ik heb mogen zien dat ze inspiratie ontvingen en die aan hun volgelingen doorgaven. Die persoonlijke openbaring van bevestiging die we allen verlangen, komt niet meteen. En krijgen we niet door er alleen om te vragen. De Heer heeft ons de volgende richtlijn gegeven voor het ontvangen van zo'n bevestiging van God. Het is een richtlijn voor iedereen die persoonlijke openbaring wil ontvangen. En iedereen dient er naar te streven. Laat daarbij uw binnenste vol naaste liefde zijn jegens alle mensen en jegens uw geloofsgenoten. En laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. En de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw uit de hemel. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn. Daar haal ik raad voor ons allen uit. Ga niet lichtvaardig om met de liefde die u hebt voor de profeet van God. Waar ik ook kom en wie de profeet op dat ogenblik ook is, de leden vragen me altijd: wilt u de profeet, als u weer op het hoofdzetel van de kerk bent, alstublieft vertellen dat we hem lief hebben? Dat gaat veel verder dan de idolate verering of een gevoel van bewondering voor heldhaftige personen. Het is een gave van God. Daardoor zult u makkelijker bevestigende openbaringen krijgen als hij in zijn functie als profeet van God spreekt. De liefde die u voelt is dezelfde die de Heer voor zijn woordvoerder voelt, wie dat ook mag zijn. Het is niet makkelijk om die liefde altijd te voelen, want de Heer vraagt zijn profeten soms raad te geven die mensen maar moeilijk kunnen accepteren. De vijand van onze ziel probeert ervoor te zorgen dat we ons beledigd voelen en aan de goddelijke roeping van de profeten beginnen te twijfelen. Ik heb gezien dat de Heilige Geest een verzacht hart kan raken om een nederige volgeling van Jezus Christus met bevestigende openbaring te beschermen. Op een dag vroeg de profeet me om de heilige verzegelbevoegdheid aan een man in een klein dorpje te verlenen, hier ver vandaan. Alleen de profeet van God heeft de sleutels om te beslissen aan wie die heilige bevoegdheid die de Heer aan Petrus verleende mag ontvangen. Ik had diezelfde verzegelbevoegdheid ontvangen, maar mocht ze alleen op aanwijzing van de president van de kerk verlenen. In een kamer van een kerkgebouw, ver van Salt Lake City, legde ik mijn handen op het hoofd van een man die door de profeet gekozen was om de verzegelbevoegdheid te ontvangen. Zijn handen toonden aan dat hij zijn hele leven voor een schameloon op het land had gewerkt. Zijn kleine vrouw zat naast hem. Ook aan haar was af te zien dat ze altijd hard aan de zijde van haar man had gewerkt. Ik sprak de woorden die de profeet me had gegeven. Krachtens het gezag en onder de verantwoordelijkheid van, en dan de naam van de profeet, die op dit moment alle sleutels van het priesterschap op aarde draagt, verleen ik de verzegelbevoegdheid aan, en dan zei ik zijn naam, en vermeldde ik de tempel waar hij als verzegelaar zal dienen. De tranen rolden over zijn wangen. Ik zag dat zijn vrouw ook huilde. Ik wachtte tot ze tot zichzelf waren gekomen. Ze stond op en kwam naar me toe. Ik keek op. Ze keek op en zei bedeesd dat ze gelukkig, maar ook bedroefd was. Ze zei dat ze graag met haar man naar de tempel ging, maar vond dat ze dat nu niet meer kon. Omdat God hem op zo'n heerlijke en heilige opdracht toevertrouwd had. Ze zei vervolgens dat ze vond dat ze zijn tempelgezellin niet kon zijn. Omdat ze niet kon lezen of schrijven. Ik verzekerde haar ervan dat haar man vereerd met haar gezelschap zou zijn. Vanwege haar grote geestelijke kracht. Ik vertelde haar met mijn beperkte kennis van haar moedertaal. Dat God haar zaken had geopenbaard die belangrijker dan alle wereldse kennis waren. Door de gave van de geest wist ze dat God door zijn profeet haar geliefde man iets hemels had toevertrouwd. Ze wist zelf dat een man die ze nog nooit ontmoet had, maar van wie ze wist dat hij een levende profeet van God was, de sleutels droeg om die verzegelbevoegdheid te verlenen. Zonder dat ze een levende getuige het haar had verteld had, wist ze dat de profeet over de naam van haar man gebeden had. Ze wist dat God hem geroepen had. Ze wist ook dat de verordeningen die haar man zou verrichten mensen voor eeuwig in het celestiale koninkrijk aan elkaar zouden verzegelen. Ze kreeg in haar hart en verstand de bevestiging dat de volgende belofte van de Heer aan Petrus nog steeds in de kerk gold. Wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Ze wist dat zelf, dankzij openbaring van God. Laten we nu terugkeren naar het begin. De openbaring in de kerk duurt voort. De profeet ontvangt ze voor zijn kerk, een president voor zijn ring, zendingsgebied of koren, een bisschop voor zijn wijk, een vader voor zijn gezin, een persoon voor zichzelf. Ik getuig dat dit waar is. Uw hemelse Vader hoort uw gebeden. Hij heeft u lief en hij kent uw naam. Jezus is de Christus, de Zoon van God en onze Verlosser. Zijn liefde voor u gaat uw begrip te boven. God stort via de Heilige Geest openbaring over zijn kinderen uit. Hij spreekt tot zijn profeet op aarde. In deze tijd is dat Thomas S. Monson. Ik getuig dat hij alle sleutels van het priesterschap op aarde bezit en uitoefent. Ik bid dat u, als u in deze conferentie naar de mensen luistert die God geroepen heeft, de bevestigende openbaring zult krijgen die u nodig hebt om naar uw eeuwige huis terug te keren. En bij hem in een voor eeuwig verzegelde familie te wonen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
President Eyring, we thank you for your instructive and inspiring message.
President Eyring, wij danken u voor uw uiterst leerzame en inspirerende boodschap. Mijn geliefde broeders en zusters, wij danken u voor uw geloof en toewijding. Gisteren werd ieder van ons uitgenodigd om Thomas S. Monson als de profeet van de Heer en de president van de Kerk van de Heer steun te verlenen. En we zingen zo vaak, wij danken u Heer voor profeten. Begrijpen u en ik werkelijk wat dat betekent? Bedenk eens wat een voorrecht de Heer ons heeft gegeven om zijn profeet steun te verlenen. Die ons raad geeft, die niet gekleurd, verbloemd of gemotiveerd wordt door persoonlijke verlangens en bovendien volkomen waar is. Maar hoe verlenen we nu eigenlijk steun aan een profeet? Lang voordat hij president van de kerk werd, heeft president Joseph F. Smith uitgelegd: op de heiligen die de autoriteiten van de kerk steun verlenen, rust de belangrijke taak om dit niet alleen voor de vorm door het opsteken van de hand te doen, maar in woord en daad. Ik herinner me mijn uniekste daad om een profeetsteun te verlenen heel goed. Als arts en hartchirurg was het in 1972 mijn taak om een openbare open hartoperatie uit te voeren op president Spencer W. Kimball, die toen waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen was. Hij had een bijzonder ingewikkelde operatie nodig. Maar ik had er geen ervaring mee om zoiets te doen met een 77 jaar oude patiënt met een sterk verzwakt hart. Ik beval de operatie niet aan en stelde president Kimball en het eerste presidium daarvan op de hoogte. Maar vol geloof beschoot president Kimball om de operatie te ondergaan, uitsluitend omdat het eerste presidium dit geïnspireerd aanraadde. Daar blijkt wel uit hoe hij zijn leider steunde. En ik huiverde van die beslissing. Dankzij de Heer slaagde de operatie. Toen het hart van president Kimball weer begon te kloppen, was dat met grote kracht. Op dat moment kreeg ik een helder getuigenis van de geest dat deze man op een dag president van de kerk zou worden. En u weet hoe het verder ging. Slechts 20 maanden later werd president Kimball president van de kerk. En hij gaf de kerk vele jaren stoutmoedig leiding. Sindsdien hebben we de volgende presidenten steun verleend. Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley en nu Thomas S. Monson. Als presidenten van de kerk en profeten in elke betekenis van het woord. Geliefde broeders en zusters, als de herstelling ook maar iets teweeg heeft gebracht, dan is het wel dat het de eeuwenoude mythe dat God niet meer tot zijn kinderen sprak heeft ontzenuwd. Niets is minder waar. In alle bedelingen van Adam tot aan deze tijd is de kerk geleid door een profeet van God. Profeten hebben getuigd van Jezus Christus, van zijn goddelijkheid en zijn aardse zending en bediening. Wij eren Joseph Smith als de profeet van deze laatste bedeling. En wij eren elke man die hem als president van de kerk heeft opgevolgd. De steunverlening aan profeten en andere leiders vindt plaats in het kader van de wet van algemene instemming. Want de Heer heeft gezegd, het zal niemand worden gegeven uit te gaan om mijn evangelie te prediken of om mijn kerk op te bouwen, tenzij hij is geordend door iemand die het gezag daartoe bezit. En het de kerk bekend is dat hij bevoegd is en door de hoofden van de kerk op de juiste wijze geordend is. Dit geeft ons als leden van de kerk van de Heer vertrouwen en geloof bij ons streven om ons aan de schriftuurlijke opdracht te houden om gehoor te geven aan de stem van de Heer, die wij in de stem van zijn dienstknechten, de profeten, horen. Alle leiders in de kerk van de Heer worden met het juiste gezag geroepen. Geen enkele profeet, zelfs geen enkele andere leider in deze kerk, heeft zichzelf geroepen. Er is nooit een profeet verkozen. De Heer heeft dat als volgt duidelijk gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd. U en ik stemmen niet op leiders, op geen enkel niveau, maar hebben wel het voorrecht om ze steun te verlenen. Nu heeft de Heer een andere aanpak dan de mens. De mens verwijdert iemand uit een functie of bedrijf als hij oud wordt of gebreken krijgt. Maar de aanpak van de mens is nooit hetzelfde geweest als die van de Heer. En zal dat nooit worden. Onze steunverlening aan profeten is een persoonlijke toezegging dat we ons uiterste best zullen doen om ons te houden aan hun profetische prioriteiten. Onze steunverlening is een soort eed waarmee we aangeven dat we hun roeping als profeet erkennen en ons verbinden om hen te volgen. 26 jaar voordat hij president van de kerk werd, zei de toenmalige ouderling George Albert Smith: het is een zeer heilige verplichting die wij aangaan als we onze hand opsteken. Het betekent niet dat we rustig onze gang gaan en de profeet van de Heer zijn werk laten doen. Maar het betekent dat we hem steunen. Dat we voor hem bidden. Dat we zijn goede naam verdedigen. En dat we er naar streven zijn aanwijzingen uit te voeren die de Heer ons via hem geeft. Einde citaat. De levende Heer leidt zijn levende kerk. De Heer openbaart zijn wil voor de kerk aan zijn profeet. Gisteren werden we uitgenodigd om steun te verlenen aan Thomas S. Monson als president van de kerk. We hadden bovendien het voorrecht om hem met zijn raadgevers in het eerste presidium en de leden van het Quorum der 12 Apostelen als profeten, zieners en openbaarders steun te verlenen. Denk daar eens over na. Wij steunen 15 mannen als profeten van God. Zij dragen alle priesterschapssleutels die ooit in deze bedeling op de mens zijn bevestigd. De roeping van 15 mannen tot het heilig apostelschap biedt ons als leden van de kerk veel bescherming. Waarom? Omdat de beslissingen die deze leiders nemen unaniem moeten zijn. Kunt u zich indenken hoe de geest 15 mannen moet raken om unanimiteit teweeg te brengen? Deze 15 mannen hebben een verschillende achtergrond qua opleiding en werk. En ze hebben verschillende meningen over allerlei onderwerpen. Geloof me. Deze 15 mannen, profeten, zieners en openbaarders, kennen de wil van de Heer als ze tot een unanieme beslissing komen. Zij zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat de wil van de Heer echt wordt gedaan. In het Onze Vader staat het verlangen van elk van die 15 mannen als zij bidden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De apostel die het langst een functie is, presideert. Dit anciëniteitssysteem heeft meestal tot gevolg dat de functie van kerkpresident door oudere mannen wordt bekleed. Dat biedt continuïteit, rijpheid, ervaring en lange voorbereiding onder begeleiding van de Heer. De huidige kerk is door de Heer zelf georganiseerd. Hij heeft een opmerkelijke wijze van besturen ingesteld die overvloedig in reserves voorziet. Dit systeem voorziet in profetische leiding, zelfs als de ziekten en beperkingen van toenemende ouderdom zich onvermijdelijk voordoen. Er zijn zoveel tegenwichten en voorzorgsmaatregelen dat niemand de kerk ooit op een dwaalspoor kan brengen. Er worden voortdurend hogere leiders opgeleid, zodat zij er op een dag klaar voor zijn om zitting te nemen in de hoogste raden. Zij leren door de influisteringen van de geest naar de stem van de Heer luisteren. Toen hij eerste raadgever van president Ezra Taft Benson was, die het eind van zijn sterfelijke leven naderde, heeft president Gordon B. Hinckley uitgelegd, ik citeer, de beginselen en procedures die de Heer voor het besturen van zijn kerk heeft ingesteld, voorzien in alle omstandigheden. Het is belangrijk dat er bij ziekte of beperkingen aan het functioneren van de president geen twijfel of zorg bestaat over het bestuur van de kerk en het gebruik van de profetische gaven, waaronder het recht op inspiratie en openbaring in het besturen van de aangelegenheden en programma's van de kerk. Het eerste presidium en de Raad der 12 Apostelen geroepend en geordend om de sleutels van het priesterschap te dragen, hebben het gezag en de taak om de kerk te besturen, de verordeningen ervan te bedienen, de leer uit te leggen en haar gebruiken te vestigen en in stand te houden. President Hinckley zei verder, als de president van de kerk ziek is of niet in staat alle plichten van zijn ambt volledig te vervullen, voeren zijn twee raadgevers, die met hem het quorum van het eerste presidium vormen, het dagelijkse werk van het presidium uit. Maar alle belangrijke beleidskwesties, procedures, programma's of leerstellingen worden gezamenlijk, zorgvuldig, onder gebed overwogen door het eerste presidium en de 12. Einde citaat. Afgelopen jaar bereikte president Monson de mijlpaal van een 5-jarige ambtstermijn als president van de kerk. En keek hij terug op 50 jaar dienst als apostel. En dit is wat hij zei. Ik citeer. Ouder worden eist van ieder van ons zijn tol. Maar wij stemmen in met deze woorden van koning Benjamin. Die heeft gezegd, ik ben net als gij, onderhevig aan allerlei gebreken van lichaam en geest. Niettemin ben ik gekozen en door mijn vader gewijd. En ik ben door zijn weergaloze macht behouden en bewaard. Om u te dienen met alle macht, verstand en kracht die de Heer mij heeft gegeven. Dat staat in Mosia 2 vers 11. President Monson vervolgde. Ondanks gezondheidsproblemen die wij eventueel krijgen, ondanks eventuele zwakte van lichaam of verstand, dienen wij zo goed als wij kunnen. Ik verzeker u dat de kerk in goede handen is. Het systeem dat is ingesteld voor de raad van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen verzekert ons dat zij altijd in goede handen is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken of bang hoeven te zijn wat er ook gebeurt. Onze heiland Jezus Christus, die wij volgen, die wij aanbidden en die wij dienen, staat altijd aan het roer. Einde citaat. President Monson, wij danken u voor die waarheden. En wij danken u voor uw levenslange, voorbeeldige en toegewijde dienstbaarheid. Ik neem aan dat ik namens kerkleden over de hele wereld spreek als ik zeg dat wij u eensgezind en oprecht dankbaar zijn. Wij brengen u hulde. Wij hebben u lief. Wij steunen u niet alleen met opgestoken hand, maar met heel ons hart en toegewijde inzet. Nederig en vurig bidden wij steeds voor u, dierbare profeet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven loves all of his children and desires.
Ons hemelse Vader houdt van al zijn kinderen en verlangt ernaar dat ze zijn plan van geluk kennen en begrijpen. Daarom roept hij profeten die met macht en gezag zijn geordend om in Gods naam voor het heil van zijn kinderen te handelen. Zij zijn boodschappers van rechtschapenheid, getuigen van Jezus Christus en van de oneindige macht van zijn verzoening. Ze bezitten de sleutels van het Koninkrijk van God op aarde en machtigen het uitvoeren van heilsverordeningen. In de ware kerk van de Heer is er op aarde altijd maar één tegelijk aan wie die macht en de sleutels van dat priesterschap zijn verleend. We steunen president Thomas S. Monson als onze profeet, ziener en openbaarder. Hij openbaart het woord van de Heer om onze hele kerk te leiden. Zoals president J. Reuben Clark uitlegde, hij alleen heeft het recht om openbaring voor de kerk te ontvangen of de bestaande leerstellingen van de kerk op enige wijze te veranderen. Aangaande de levende profeet draagt de Heer het volk van zijn kerk op. Gij zult acht slaan op al zijn woorden en geboden die hij u zal geven wanneer hij ze ontvangt, wandelend in alle heiligheid voor mijn aangezicht. Want zijn woord zult gij aanvaarden alsof uit mijn eigen mond in alle geduld en geloof. Want door die dingen te doen, zullen de poorten der hel u niet overweldigen. Willen we in harmonie met de goddelijke doeleinden van de hemel zijn, dan steunen wij de profeet en kiezen we ervoor om naar zijn woorden te leven. We steunen president Monsens raadgevers en het quorum der 12 apostelen ook als profeten, zieners en openbaarders. Ze hebben het recht, de macht en de bevoegdheid om de mening en de wil van de Heer bekend te maken onder gezag van de president van de kerk. Zij spreken in de naam van Christus, ze profeteren in de naam van Christus, ze doen alles in de naam van Jezus Christus. In hun woorden voelen we de liefde van de Heiland. En wat zij ook spreken, wanneer gedreven door de Heilige Geest, zal schriftuur zijn en de macht Gods tot behouden is. De Heer heeft zelf gezegd, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. We zijn dankbaar voor een kerk gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Het huis van de Heer is een huis van orde. En we hoeven er nooit aan te twijfelen waar we voor een antwoord op onze vragen moeten zijn, of onzeker te zijn over welke stem we zullen volgen. We hoeven niet heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke wind van leer te worden. God openbaart zijn woord bij monden van zijn geordende dienstknechten om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Als we ervoor kiezen om naar de woorden van de profeten te leven, zijn we op het verbondspad dat naar eeuwige volmaking lijkt. Van een alleenstaande moeder die vertwijfeld probeerde een hongersnood te overleven, leren we wat het betekent om een profeet te steunen. De Heer droeg Elia op om naar Zarfat te gaan, al waar hij een weduwe zou aantreffen tegen wie God had gezegd dat ze hem moest steunen. Toen Elia de stad naderde, zag hij haar terwijl ze takken aan het verzamelen was. Hij riep haar toe, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen ze op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Elia antwoordde, wees niet bevreesd. Ga, doe even een overeenkomst ruw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Stel u eens voor hoe moeilijk het verzoek van de profeet was aan een moeder die aan het verhongeren was. God had toch zeker zelf in voedsel voor zijn trouwe dienstknecht kunnen voorzien? Maar Elia, handelend in de naam van de Heer, deed wat van hem gevraagd werd, namelijk een geliefde dochter van God vragen om datgene te offeren wat ze had om de profeet te steunen. Maar Elia beloofde ook een zegen bij gehoorzaamheid. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. De Heer gaf de weduwe de keuze om de woorden van de profeet te geloven en te gehoorzamen. In een wereld die bedreigd wordt door een gebrek aan rechtschapenheid en een geestelijke hongerdood, wordt ons opgedragen om de profeet te steunen. Wanneer we luisteren naar de woorden van de profeten en die bekrachtigen en bevestigen, zien we dat we genoeg geloof hebben om ons nederig aan de wil, de wijsheid en de timing van de Heer te onderwerpen. Wij slaan zelfs acht op de woorden van de profeet als dat onredelijk, ongelegen en ongemakkelijk is. Naar wereldse maatstaven kan het opvolgen van de profeet impopulair, politiek incorrect en sociaal onacceptabel zijn. Maar de profeet volgen is altijd juist. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Vertrouw op de Heere met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. De Heer eert en begunstigt hen die gehoor geven aan profetische instructies. In het geval van de weduwe van Sarfat redde gehoorzaamheid aan Elia haar en uiteindelijk ook haar zoon van de dood. Zoals de profeet had beloofd, at zij en hij en haar gezin vele dagen, overeenkomstig het woord van de Heer dat hij door de dienst van Elia had gesproken. De Heer voedt hen die op hem vertrouwen. De woorden van de profeten zijn als manna voor onze ziel. Als we ze tot ons nemen, worden we gezegend, beschermd en stoffelijk en geestelijk bewaard. Als we ons in hun woorden verheugen, leren we hoe we tot Christus kunnen komen en leven. Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven dat de Heer de waarheden van het heil bij monden van de profeten openbaart, de verlossing in Christus. En hij wijst de weg die naar het eeuwige leven leidt. In ieder tijdperk geeft de Heer zijn volk de leiding die het nodig heeft als het in gevaar verkeert. In de dagen die voor ons liggen, zullen er beslist tijden komen waarin niets dan de wijsheid van God die uit de hemel neerdaalt en van de lippen van de profeet vloeit, in staat zal zijn om zijn volk te redden. Einde citaat. De woorden van de profeten die mij in de lauwe meisjesklas werden onderwezen, leerden mij hoe een verbondshuwelijk zou moeten zijn. De woorden van de profeten gaven mij het geloof en de hoop, waardoor ik me op een gelukkig gezinsleven kon voorbereiden en dat waarmaken. Doordat ik regelmatig de leringen van de profeten bestudeerde, voelde ik me gesteund in de zware, vaak uitputtende jaren van 7 kinderen baren, onderwijzen en verzorgen. De woorden van de profeten in de schriften en gesproken op dit spreekgestoelte zijn woorden van troost, liefde, kracht en blijmoedigheid die ons allen omarmen. Als we gehoor geven aan de woorden van de profeten, bouwen we ons gezin en ons leven op een eeuwig vast fundament, de rots van onze verlosser die Christus is, de Zoon Gods, zodat wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja zijn pijlen in de werven wint, ja wanneer al zijn hagel en zijn hevige stormen zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in ellende en eindeloos wee. De keuze is aan ons. We kunnen ervoor kiezen om de woorden van Christus, gesproken door zijn geordende dienstknechten, te negeren, niet serieus te nemen, met voeten te treden of er tegen in opstand te komen. Maar de Heer heeft gezegd dat zij die dat doen van zijn verbondsvolk zullen worden afgesneden. Als we de heilige woorden van profeten met geloof in Christus en met een oprechte bedoeling lezen en bestuderen, dan zal de Heilige Geest in waarheid tot ons verstand en ons hart spreken. Mogen wij onze oren openen om te horen, ons hart om te begrijpen en ons verstand, zodat de geheimenissen van God voor ons ontsluierd zullen worden. Ik getuig dat Joseph Smith een profeet was en is, die door God geroepen was om het evangelie van Jezus Christus en zijn priesterschap op aarde te herstellen. En ik getuig dat wij momenteel door een waar profeet van God geleid worden, namelijk president Monson. Mogen wij ervoor kiezen om achter de profeten te staan en naar hun woorden te leven, totdat wij vereend in het geloof, gereinigd in Christus en vervuld met de kennis van de Zoon van God mogen worden. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. Komt, gij kinderen van de Heer, lofzang 35. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Robert D. Hales van het Quorum der 12 Apostelen. En na hem spreekt ouderling James J. Hamula van de 70. Na zijn toespraak zingt het koor Softly and Tenderly.
This is the 184th semi-annual general conference.
Dit is de 184ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Many years ago,
vele jaren geleden heb ik het laatste getuigenis van de profeten in elke bedeling bestudeerd. Stuk voor stuk getuigden ze krachtig van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Toen ik die getuigenissen las en vele andere soortgelijke getuigenissen in de jaren daarna, raakte het me stevast hoezeer onze hemelse Vader zijn oudste zoon lief heeft en hoe Jezus zijn liefde toont door de wil van zijn Vader te gehoorzamen. Ik getuig dat wij, als we het nodige doen om hen en hun liefde voor elkaar te kennen, de grootste van alle gaven Gods, namelijk het eeuwige leven, zullen ontvangen. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Hoe kunnen we die gaven ontvangen? Kunt u zich de eerste keer herinneren dat u wist dat God bestond en u zijn liefde voelde? Toen ik jong was, keek ik naar de sterren aan de hemel, waardoor ik zijn tegenwoordigheid voelde. Ik vond het geweldig om de pracht van Gods schepping te ontdekken, van de kleinste insectjes tot de grootste bomen. Toen ik zag hoe mooi deze aarde was, wist ik dat mijn hemelse Vader me lief had. Ik wist dat ik een letterlijke nakomeling van hem was en dat we allen zoons en dochters van God zijn. U vraagt zich misschien af hoe ik dat wist. In de schriften staat: aan sommigen wordt het door de Heilige Geest gegeven te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is. En aan anderen wordt het gegeven in hun woorden te geloven, opdat zij ook het eeuwige leven zullen hebben als zij getrouw blijven. Volgens mij betekent dit niet dat sommige mensen altijd van het getuigenis van anderen afhankelijk zullen zijn. Mijn eigen getuigenis groeide omdat mijn ouders, leerkrachten, de schriften en vooral de Heilige Geest mij meer inzicht gaven in en tot me getuigden van mijn hemelse Vader en de Heiland. Door zelf geloof te oefenen en de geboden te gehoorzamen, getuigde de Heilige Geest tot me dat wat ik leerde waar was. Zo ben ik het zelf te weten gekomen. Zoeken is de sleutel in dat proces. Nefi nodigt ons uit. Vergast u aan de woorden van Christus. Want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Voor mijn 8e verjaardag wilde ik meer over de doop te weten komen. Ik las in de schriften en bad. Ik kwam erachter dat ik bij mijn bevestiging de gave van de Heilige Geest zou krijgen. Ik begon ook te begrijpen dat God en Christus letterlijk Vader en Zoon zijn. Twee afzonderlijke personen die volkomen één in doel zijn. Wij hebben hen lief, omdat zij ons eerst lief hadden. En steeds weer zag ik dat zij elkaar lief hadden en voor ons welzijn samenwerkten. Luister naar enkele van de vele schriftteksten die deze waarheid onderwijzen. Onze hemelse Vader sprak over het voorsterfelijke leven toen hij naar Jezus Christus verwees als mijn geliefde Zoon, die mijn geliefde en uitverkorene is geweest vanaf het begin. Toen de Vader de aarde schiep, deed hij dat door zijn enige geborene. Maria, de moeder van Jezus, werd verteld dat ze de Zoon van de Allerhoogste ter wereld zou brengen. En toen Jezus een jonge man was, zei hij tegen zijn moeder dat hij in de dingen van zijn Vader moest zijn. Toen de Heiland zich jaren later liet dopen, sprak onze hemelse Vader uit de hemel en zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden, sprak hij de volgende woorden uit: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Tegen Nicodemus zei hij: want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. En hij verklaarde zijn wonderen met de woorden: de Zoon kan niets van zichzelf doen, als hij niet dat niet de Vader ziet doen. Want al wat de Vader doet, dat doet de Zoon ook op dezelfde wijze. Toen het uur van de verzoening naderde, bad Jezus: Vader, het uur is gekomen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En toen de last van onze zonden op hem viel, smeekte hij. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Tijdens zijn laatste ogenblikken aan het kruis bad Jezus, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Waarna hij uitriep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vervolgens bezocht hij de geesten van overledenen om hun macht te geven, om tevoorschijn te komen na zijn opstanding uit de doden, om het koninkrijk van zijn vader binnen te gaan. Na zijn opstanding verscheen de heiland aan Maria Magdalena en zei, ik vaar naar mijn vader en uw vader. Toen hij de mensen in Amerika bezocht, introduceerde zijn vader hem als volgt. Zie, mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, en wie ik mijn naam heb verheerlijkt. Toen Jezus bij het volk neerdaalde, stelde hij zichzelf voor met de woorden, zie, ik ben Jezus Christus. Ik heb de Vader verheerlijkt door de zonden der wereld op mij te nemen. Toen hij in zijn leer onderrichtte, legde hij uit, het is de leer die de Vader mij heeft gegeven. En ik getuig van de Vader. En de Vader getuigt van mij. Voorwaar, de Vader en ik zijn één. Zien we in deze schriftteksten een patroon dat getuigt dat de Vader en de Zoon twee afzonderlijke personen zijn? Maar in welk opzicht zijn ze dan één? Niet omdat ze dezelfde persoon zijn, maar omdat ze één in doel zijn. Ze zijn beiden even toegewijd aan de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Jezus is een God en toch toont hij voortdurend dat hij een afzonderlijk persoon is door tot zijn Vader te bidden en door te zeggen dat hij de wil van zijn Vader doet. Tijdens zijn bediening onder de Nefieten smeekte hij, Vader, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die gij mij wegens hun geloof uit de wereld hebt gegeven, opdat ik in hen zal zijn, zoals gij, Vader, in mij zijt, opdat wij één zullen zijn, opdat ik in hen verheerlijkt zal worden. Als we dat in gedachten houden, is het niet zo verwonderlijk dat de herstelling van het evangelie aanving met de verschijning van niet één, maar twee verheerlijkte personen. De profeet Joseph Smith heeft het volgende over zijn visioen gezegd. Een van hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander, dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. De jonge profeet die met vast geloof het bos inging, verliet het bos met de kennis en een getuigenis van de enige waarachtige God en Jezus Christus die God gezonden had. Jozef moest toen, net als de profeten die voor hem waren gegaan, een werktuig zijn om de kennis die naar het eeuwige leven leidt op aarde te herstellen. Ook u kunt onze hemelse Vader en die Jezus, over wie de profeten en apostelen hebben getuigd, in de schriften en deze algemene conferentie vinden. Als u hen zoekt, zult u ontdekken dat uw hemelse Vader in een bijzondere manier voorzien heeft waarop u voor uzelf de waarheid te weten kunt komen, namelijk door het derde lid van de Godheid, een persoon van geest die we de Heilige Geest noemen. En wanneer gij deze dingen ontvangt, inclusief wat ik u vandaag heb verteld, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus, te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Broeders en zusters, ik getuig dat onze Hemelse Vader wil dat we die kennis nu zoeken. De woorden van de profeet Heleman roepen vanuit het stof. Bedenkt, bedenkt. Het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen. En als de mensen op het fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Dan zullen wij zeker niet vallen. Dat vaste fundament is Jezus Christus. Hij is de rots van de hemel. En als we ons huis op hem bouwen, mogen de stortbuien vallen, de watervloeden komen en de winden waaien. Want we zullen niet vallen omdat ons huis en ons gezin op Christus gevestigd is. Ik getuig dat zo'n huis een huis van heerlijkheid is. Daar komen we samen om in de naam van zijn geliefde Zoon tot onze hemelse Vader te bidden. Daar verheerlijken en danken we hen. Daar ontvangen we de Heilige Geest en de belofte die hij ons geeft van het eeuwige leven. Ja, de heerlijkheid van het celestiale koninkrijk. Ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat onze Heiland Jezus Christus leeft. Onze eeuwige hemelse Vader heeft ons lief en waakt over ons. De Heilige Geest getuigt daarvan en dat wij een profeet hebben in deze bedeling om ons te leiden en te sturen. Dit is zeker waar voor een ieder die gaat en de kennis zoekt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Aan de vooravond van Gethsemane en Golgotha kwamen Jezus en zijn discipelen nog een laatste keer bij elkaar. Ze waren bijeen in de bovenzaal van het huis van een discipel in Jeruzalem. Het was de tijd van het Pascha. Voor hen stond de traditionele Pascha-maaltijd, die bestaat uit geofferd lam, wijn en ongezuurd brood. Symbolen van Israëls bevrijding van slavernij en dood. En van een toekomstige verlossing die nog moest komen. Toen de maaltijd ten einde liep, nam Jezus het brood, zegende en brak het, en gaf het aan zijn apostelen met de woorden: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Op dezelfde wijze nam hij de beker met wijn, sprak er een zegen over uit, liet hem rondgaan en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat tot mijn gedachtenis. Op deze eenvoudige, maar toch diepzinnige wijze stelde Jezus een nieuwe verordening voor het verbondsvolk van God in. Er zou geen dierlijk bloed meer vergoten of vlees gegeten worden, in afwachting van een verlossend offer van een Christus die nog moest komen. In plaats daarvan zouden er symbolen van het gebroken vlees en vergoten bloed worden genomen van de Christus die al was gekomen, ter gedachtenis van zijn verlossende offer. Als we aan deze nieuwe verordening deelnemen, laten we aan iedereen zien dat we Jezus als de beloofde Christus accepteren en volledig bereid zijn hem te volgen en zijn geboden te onderhouden. Aan wie hem accepteren en volgen, zal de geestelijke dood voorbij gaan. En zij zullen het eeuwige leven ontvangen. In de daaropvolgende uren ging Jezus naar Gethsemane, werd naar Golgotha geleid en stond triomfaal op uit het graf van Arimathea. Na zijn vertrek kwamen de discipelen van Jezus, die zich in en rond Jeruzalem bevonden, op de eerste dag van de week bij elkaar om brood te breken. En zij volharden daarin. Dat deden ze vast niet alleen om hun vertrokken meester te gedenken, maar ook om hun dank en geloof te uiten dat hij hen op wonderbare wijze verlost had. Het is opmerkelijk dat Jezus, toen hij zijn discipelen in Amerika bezocht, ook onder hen zijn avondmaal instelde. En daarbij zei hij: dit zult gij altijd nauwgezet doen. En het zal een getuigenis tot de Vader zijn dat gij mij altijd indachtig zijt. En aan het begin van de herstelling stelde de Heer de verordening van het avondmaal nogmaals in. En zijn aanwijzingen aan ons zijn vergelijkbaar met die aan zijn vroegchristelijke discipelen. De verordening van het avondmaal wordt een van de heiligste en meest gewijde verordeningen in de kerk genoemd. Zij moet voor ieder van ons gewijder en heiliger worden. Jezus Christus heeft de verordening zelf ingesteld om ons eraan te herinneren wat hij heeft gedaan om ons te verlossen. En ons duidelijk te maken hoe wij zijn verlossing kunnen gebruiken om bij God terug te keren. Met het gescheurde en gebroken brood geven we aan dat we het lichaam van Jezus Christus gedenken. Een lichaam gekweld met alle soorten pijn, beproeving en verleiding. Een lichaam dat zoveel zielenleed te verduren kreeg dat het uit iedere porie bloedde. Een lichaam waarvan aan het kruis het vlees gescheurd en het hart werd gebroken. We geven hiermee aan dat we geloven dat het lichaam wel in het graf werd gelegd, maar dat het uit het graf is opgewekt, om nooit meer onderhevig te zijn aan ziekte, verval of dood. En als we van het brood nemen, erkennen we dat ons lichaam, net als het lichaam van Christus, van de ketenen van dood zal worden verlost, uit het graf zal voortkomen en met onze eeuwige geest zal worden herenigd. Met een slokje water geven we aan dat we het vergoten bloed van Jezus indachtig zijn en het geestelijke lijden dat hij voor alle mensen heeft doorstaan. We gedenken de zielenstrijd die tot gevolg had dat er in Gethsemane grote druppels bloed vielen. Ook gedenken we de slagen en gezelingen die de gevangenbewaarders hem toebrachten. We denken aan het bloed dat uit zijn handen, voeten en zij stroomde toen hij op Golgotha was. En we gedenken wat hij zelf over zijn lijden heeft gezegd. Hoe hevig weet u niet? Hoe intens weet u niet? Ja, hoe zwaar te dragen, weet u niet. En als we van het water nemen, erkennen we dat zijn bloed en zijn lijden verzoening voor onze zonden brachten. En dat hij onze zonden op zich neemt als wij de beginselen en verordeningen van zijn evangelie aanvaarden. Dus door het brood en water worden we eraan herinnerd dat Christus ons door zijn verlossing van dood en zonde heeft verlost. De volgorde van het brood eerst en het water daarna is niet onbelangrijk. Als we van het brood nemen, worden we aan onze eigen onvermijdelijke opstanding herinnerd, die uit meer dan alleen de hereniging van lichaam en geest bestaat. Door de macht van de opstanding zullen we allemaal in de tegenwoordigheid van God terugkeren. Dat feit stelt ons voor de fundamentele levensvraag. De fundamentele vraag voor ons allen is niet of we zullen leven, maar met wie we na de dood zullen leven. Hoewel iedereen in de tegenwoordigheid van God zal terugkeren, zal niet iedereen bij hem blijven. In dit sterfelijk leven raakt ieder van ons besmeurd met zonde en overtreding. Ons denken, spreken en handelen zal niet volledig deugdzaam zijn geweest. Kortom, we zullen onrein zijn. En Jezus heeft heel duidelijk gemaakt wat het gevolg van onreinheid in de tegenwoordigheid van God is. Niets wat onrein is, kan in zijn tegenwoordigheid wonen. Dat onontkoombare feit werd Alma de Jonge heel duidelijk toen er een engel aan hem verscheen. Hij werd zo gefolterd, gepijnigd en gekweld door zijn onreinheid dat hij dacht, kon ik maar naar lichaam en ziel niet meer bestaan, zodat ik niet in de tegenwoordigheid van mijn God word gebracht. Wanneer we van het avondmaalswater drinken, leren we hoe we rein van zonde en overtreding kunnen worden en aldus in de tegenwoordigheid van God kunnen staan. Door zijn onschuldig vergoten bloed heeft Jezus Christus voor alle zonden en overtredingen aan de vereisten van de gerechtigheid voldaan. Vervolgens biedt hij aan om ons te reinigen, mits we voldoende geloof in hem hebben om ons te bekeren en alle heilsverordeningen en verbonden te accepteren. Ten eerste de doop en de ontvangst van de Heilige Geest. Als we de Heilige Geest ontvangen, worden we gereinigd en gezuiverd. Jezus heeft deze leer duidelijk uitgelegd. Hij zei, niets onreins kan Gods Koninkrijk ingaan. Niemand gaat tot zijn rust in, behalve zij die hun klederen in mijn bloed hebben gereinigd. Wel nu, dit is het gebod. Bekeert u, al gij einde der aarde, en komt tot mij, en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatste dagen vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan. Dat is de leer van Christus. Wanneer wij deze leer ontvangen en ernaar leven, worden we in feite in het bloed van Christus gewassen en rein gemaakt. Door na de avondmaalsgebeden amen te zeggen, geven we aan dat we deze leer van Christus aanvaarden en zeggen we toe die na te leven. In ons verzoek aan God, onze eeuwige Vader, verklaren we dat we zijn geliefde Zoon altijd indachtig zullen zijn. Eerst betuigen we dat we gewillig zijn hem indachtig te zijn. En daarna betuigen we dat we hem altijd indachtig zijn. Daarmee beloven we plechtig om geloof in Jezus Christus en zijn verlossing van dood en zonde te hebben. We verklaren ook dat we zijn geboden zullen onderhouden. Dat is een plechtige belofte dat we ons zullen bekeren. Als onze gedachten, woorden en daden in het verleden niet zo zijn geweest als ze hadden moeten zijn, zeggen we opnieuw toe dat we ons vanaf dat moment nauwgezet op hem richten. En we verklaren dat we gewillig zijn de naam van de Zoon op ons te nemen. Dat is een plechtige belofte om onszelf te onderwerpen aan zijn gezag en zijn werk te doen. Dat houdt onder andere in dat we zelf alle heilsverordeningen en verbonden ontvangen. En als we ons tenslotte tot al deze beginselen verplichten, wordt ons in de avondmaalsgebeden beloofd dat we zijn geest altijd bij ons mogen hebben. De geest opnieuw ontvangen is een voortreffelijke zegen. Want het is de geest die ons van zonde en overtreding reinigt en zuivert. Broeders en zusters, de verzoening van Jezus Christus is de belangrijkste gebeurtenis in tijd en eeuwigheid. Hij die de verzoening heeft volbracht, heeft ons de verordening van het avondmaal gegeven om ons niet alleen te helpen gedenken, maar ook om alle zegeningen van deze verheven genadedaad op te eisen. Als we geregeld en oprecht aan deze heilige verordening deelnemen, kunnen we na de doop de leer van Christus omarmen en naleven, waarmee we het volledige heiligingsproces nastreven en voltooien. De verordening van het avondmaal helpt ons daadwerkelijk om getrouw tot het einde toe te volharden en de volheid van de Vader te ontvangen, op dezelfde wijze als Jezus, genade voor genade. Ik getuig dat Jezus Christus alle macht bezit om ieder van ons van dood en zonde te verlossen. Ik getuig ook dat de verordeningen van zijn priesterschap, inclusief het avondmaal, de kracht in zich hebben om ons voor te bereiden op het zien van het aangezicht van God, ja de Vader, en te leven. Ik bid dat wij volgende week en elke week daarna met groter verlangen en meer oprecht van zin aan het avondmaal zullen deelnemen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Wij zijn het Mormoons Tabernakelkoor dankbaar dat het deze morgen zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. De slotspreker voor deze bijeenkomst is onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst How Firm a Foundation. Daarna spreekt zuster Rosemary M. Wixom, algemeen jeugdwerkpresidente, het slotgebed uit.
My beloved brothers and sisters,
mijn geliefde broeders en zusters, ik sta vanochtend ootmoedig voor u. Ik vraag om uw geloof en gebeden, zodat ik mijn boodschap goed aan u kan overbrengen. Wij begonnen allemaal aan een geweldige en essentiële reis toen we de geestenwereld verlieten. En in dit vaak moeilijke stadium kwamen dat we het sterfelijk leven noemen. De voornaamste doelen van ons bestaan op aarde zijn om een lichaam van vlees en beenderen te krijgen. Ervaring op te doen die we alleen maar krijgen door niet bij onze hemelse ouders te zijn en te zien of we de geboden wil onderhouden. We lezen in hoofdstuk 3 van het boek Abraham. En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. Einde citaat. Toen we op aarde kwamen, brachten we het grote geschenk van God mee. Onze keuzevrijheid. We hebben het voorrecht om op duizenden manieren zelf te kiezen. We leren hier van de strenge leermeester die ervaring heet. We onderscheiden goed van kwaad. We maken onderscheid tussen bitter en zoet. We leren dat we met beslissingen onze bestemming bepalen. Ik ben ervan overtuigd dat we onze vader verlieten met een overweldigend verlangen om naar hem terug te keren, zodat wij de verhoging die hij voor ons gepland had en waar wij zelf zo naar verlangen konden verwerven. Hoewel wij zelf het pad terug naar onze vader in de hemel moeten vinden en volgen, heeft hij ons niet hierheen gestuurd zonder leiding en aanwijzingen. Hij heeft ons namelijk de hulpmiddelen gegeven die we nodig hebben. En hij zal ons helpen als we daarom vragen en zelf alles doen wat we kunnen om tot het einde te volharden en het eeuwige leven te verwerven. Om ons te leiden hebben we het woord van God en van zijn Zoon in onze heilige schriften. We hebben de raadgevingen en leringen van Gods profeten. En het allerbelangrijkste is dat we een volmaakt voorbeeld hebben gekregen. Namelijk het voorbeeld van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En dat we de opdracht hebben gekregen om dat voorbeeld te volgen. De Heiland zelf heeft gezegd, kom dan en volg mij. De werken die gij mij hebt zien doen, die zult gij eveneens doen. Hij stelde de vraag, wat voor mensen behoort gij daarom te zijn? En hij antwoordde, voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. Hij gaf het pad aan en ging ons voor. Zien wij op naar Jezus als ons voorbeeld en volgen wij in zijn voetspoor, dan kunnen wij veilig voor eeuwig bij onze hemelse Vader terugkeren. De profeet Nefi heeft gezegd dat tenzij een mens tot het einde volhardt in het volgen van het voorbeeld van de Zoon van de levende God, hij niet kan worden gered. Er was eens een vrouw die telkens als ze vertelde over haar bezoek aan het Heilige Land uitriep, ik heb gewandeld waar Jezus heeft gewandeld. Ze was in de omgeving geweest waar Jezus had gewoond en onderricht. Misschien had ze op een rots gestaan, waar hij eens heeft gestaan. Of gekeken naar een bergketen die hij ook heeft aanschouwd. Ze vond haar belevenissen opwindend. Maar fysiek wandelen, waar Jezus heeft gewandeld, is minder belangrijk dan wandelen zoals hij heeft gewandeld. Zijn voorbeeld volgen door zijn handel en wandel na te volgen is veel belangrijker dan proberen in zijn fysieke voetspoor uit dit sterfelijke leven te volgen. Toen Jezus een rijke man de uitnodiging gaf, kom dan en volg mij, bedoelde hij niet zozeer dat de rijke man hem door de heuvels en dalen van de omgeving moest volgen. Wij hoeven niet op de kusten van Galilea of in de heuvels van Judea te wandelen, om te wandelen waar Jezus heeft gewandeld. Wij allen kunnen het pad bewandelen dat hij bewandelde, als wij met zijn woorden in onze oren weerklinkend, met ons hart vervuld met zijn geest en met zijn leringen als leidraad, ervoor kiezen om hem te volgen op onze reis door het sterfelijk leven. Zijn voorbeeld wijst ons de weg. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nemen we het pad dat Jezus bewandelde onder de loep, dan zien we dat dit hem voor enkele van dezelfde moeilijkheden stelde waar wij zelf ook mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld, Jezus bewandelde het pad van teleurstelling. Hoewel hij veel teleurstellingen ondervond, kwam een van de schrijnendste aan het eind van zijn openbare bediening in zijn weeklacht over Jeruzalem tot uiting. De kinderen Israëls hadden de veiligheid van de beschermende vleugel die hij hun bood afgewezen. Toen hij uitkeek over de stad, die al zo spoedig aan verwoesting overgegeven zou worden, werd hij overmand door grote droefheid. In smart riep hij uit: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Jezus bewandelde het pad van verleiding. Lucifer, de meester van het kwaad, verzamelde al zijn krachten en sluwste listen om hem te verleiden, die 40 dagen en nachten gevast had. Maar Jezus zwichtte niet. Nee, hij weerstond elke verleiding. Zijn laatste woorden tot hem luiden: ga weg, Satan. Jezus bewandelde het pad van pijn. Denk eens aan Gethsemane. Hij kwam in zware zielenstrijd en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En niemand kan zijn lijden aan het vrede kruis vergeten. Ieder van ons zal het pad van teleurstelling bewandelen. Misschien vanwege gemiste kansen, machtsmisbruik, de keuze van een dierbare of een keuze die we zelf doen. Ieder zal ook het pad van verleiding bewandelen. In afdeling 29 van de Leer van Bonden lezen we: en het moet zo zijn dat de duivel de mensenkinderen verzoekt. Anders zouden zij het niet naar eigen believen kunnen handelen. Einde citaat. En zo zullen wij ook het pad van pijn bewandelen. Als dienstknechten kunnen wij niets meer verwachten dan de meester die het sterfelijk leven pas na veel pijn en lijden verliet. Hoewel we bitter verdriet op ons pad tegen kunnen komen, kunnen we echter ook groot geluk ondervinden. Net als Jezus kunnen wij het pad van gehoorzaamheid bewandelen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar laat ons wachtwoord deze wijsheid zijn die Samuel ons heeft nagelaten. Zie, gehoorzaam is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Einde citaat. Laten wij bedenken dat het eindresultaat van ongehoorzaamheid gevangenschap en de dood is, terwijl de beloning voor gehoorzaamheid vrijheid en het eeuwige leven is. Net als Jezus kunnen wij het pad van dienstbetoon bewandelen. De bediening van Jezus onder de mensen is als een stralend licht van goedheid. Hij gaf de benen van de kreupele kracht, de ogen van de blinde zicht, de oren van de dove gehoor. Jezus bewandelde het pad van gebed. Hij leerde ons hoe wij moeten bidden, door ons het prachtige gebed te geven dat wij het onze Vader noemen. En wie kan zijn gebed in Gethsemane vergeten? Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. We hebben andere instructies die de Heer ons heeft gegeven binnen handbereik. In de Heilige Schriften. In zijn bergrede vertelt hij ons dat we barmhartig, ootmoedig, rechtschapen, rein van hart en vredestichters moeten zijn. Hij draagt ons op om moedig op te komen voor ons geloof, zelfs als we bespot en vervolgd worden. Hij vraagt ons om ons licht te laten schijnen, zodat anderen het kunnen zien en onze Vader in de hemel willen verheerlijken. Hij leert ons om in onze gedachten en gedragingen rein te zijn. Hij vertelt ons dat het veel belangrijker is om in de hemel dan op aarde schatten te verzamelen. Zijn gelijkenissen onderrichten met macht en gezag. Met het verhaal van de barmhartige Samaritaan leert hij ons om onze naaste lief te hebben en te dienen. In zijn gelijkenis van de talenten leert hij ons om onszelf te verbeteren en naar volmaking te streven. Met de gelijkenis van het verloren schaap geeft hij ons de opdracht om hen te redden die van het pad zijn afgeweken en verdwaald zijn. Streven wij ernaar om van Christus het middelpunt van ons leven te maken, door zijn woorden te leren, zijn leringen te volgen en zijn pad te bewandelen, dan belooft hij het eeuwige leven met ons te delen dat hij door zijn dood heeft verworven. Er bestaat geen hoger doel dan te besluiten zijn discipline te aanvaarden, zijn discipelen te worden en de rest van ons leven zijn werk te doen. Niets anders. Geen enkele andere keuze die we doen kan van ons maken wat hij van ons kan maken. Denk ik aan hen die echt geprobeerd hebben om het voorbeeld van de heiland te volgen en zijn pad bewandeld hebben. Dan denk ik al gauw aan de namen Gustav en Margarethe Wacker, de twee christelijkse mensen die ik ooit ben tegengekomen. Ze kwamen uit Duitsland en waren naar het oosten van Canada geëmigreerd. Ik maakte kennis met hen toen ik daar zendingspresident was. Broeder Wacker verdiende als kapper de kost. Hoewel zij niet veel bezaten, deelden zij wat ze hadden. Ze waren niet gezegend met kinderen, maar ze zorgden goed voor ieder die bij hen binnenkwam. Geleerde, wereldwijze mensen zochten deze nederige, ongeletterde dienstknechten van God op en vonden het een eer om een uurtje in hun gezelschap door te mogen brengen. Ze zagen er heel gewoon uit, hun Engels was gebrekkig en soms moeilijk te verstaan. Hun woning was eenvoudig. Ze bezaten geen auto of televisie, nog deden ze iets waar de wereld doorgaans aandacht aan schenkt. Maar de gelovigen liepen de deur van hun huis plat om deel te hebben aan de geest die er heerste. Hun woning was een hemel op aarde. En zij straalden een geest van zuivere vrede en goedheid uit. Wij kunnen die geest ook hebben en kunnen die met de wereld delen als wij het pad van de heiland bewandelen en zijn volmaakte voorbeeld volgen. In Spreuken lezen we de aansporing: let op het pad dat je voeten bewandelen. Doen wij dat, dan hebben wij het geloof en zelfs het verlangen om het pad te bewandelen dat Jezus bewandelde. We twijfelen er dan niet aan dat we op een pad zijn dat onze Vader ons wil laten volgen. Het voorbeeld van de heiland verschaft ons een raamwerk voor alles wat wij doen. En zijn woorden zijn ons altijd tot leiding. Zijn pad zal ons veilig naar huis voeren. Mogen wij zo gezegend worden? Dat bid ik in de naam van Jezus Christus, die ik lief heb, die ik dien en van wie ik getuig. Amen.
Onze geliefde Hemelse Vader, we buigen ons hoofd over de gehele wereld in grote dankbaarheid voor de geest die we hebben gevoeld en voor uw Zoon Jezus Christus, voor zijn zoenoffer. Hij is ons fundament en wij zullen het niet opgeven. Wij zijn rijk onderwezen in het avondmaal, de zegeningen van een levende profeet die wij steunen en liefhebben. Wij bidden voor president Monson, voor zijn raadgevers en voor allen die naast hen staan. Wij zijn dankbaar voor uw hand in ons leven. En wij bidden dat we de gevoelens die wij vandaag hebben ervaren een deel van ons mogen zijn, ook in onze gezinnen en met onze kinderen. Mogen wij nu op weg gaan en die dingen doen en uw hand en die van onze verlosser erkennen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general.
Dit was een uitzending van de 184ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast has been
Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingen verboden.